vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Vandaag gaan we de introductie afronden. Dus we behandelen vandaag vers 17. En laten we samen lezen, bidden en dan vervolgens de tekst induiken. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest in Romeinen 1 vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover. Laten we bidden. Vader, wat een zegen deze zalige woorden hier. Heer, zullen we vandaag ook voor een deel gaan stilstaan bij hoe uw gerechtigheid wordt geopenbaard. Heer, willen we u bidden, willen we u vragen dat u spreekt door uw woord, Heer. Dat we hier allen met meer ontzag, met meer liefde voor u weg zullen gaan. Dat onze levens in de richting van onze Heer Jezus Christus staan, Heer. Vader, wilt u voor ons uitgaan? En wilt u onze ogen openen? En mogen het zo zijn ook, Heer, dat we niet alleen hoorders zijn, maar ook daders van uw woord. In Jezus' naam bidden we. Amen. Nou, de afgelopen twee weken hebben we stilgestaan bij vers 16. Vers 16, waarin Paulus schrijft. Ik heb hem, even kijken. Zeker. Vers 16 hebben we stilgestaan. Paulus schrijft: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Twee weken geleden hebben we gekeken naar het eerste gedeelte van het vers. We hebben gezien dat Paulus zich niet schaamde. We hebben dat onderzocht en ook gekeken naar de tijd waarin Paulus leefde. En we hebben gekeken naar hoe de mensen toen dachten. We zagen dat er niet veel veranderd is met onze tijd. Dus de tijden zijn wel veranderd, maar het hart van de zondige mens is nog steeds op zoek naar dezelfde dingen. Het neigt nog steeds naar dezelfde dingen. Nou, zoals het evangelie voor veel mensen nu dwaasheid is, was het in de tijd van de apostel Paulus ook dwaasheid. Zoals het evangelie voor veel mensen nu bekrompen is, was het in de tijd van de apostel Paulus ook bekrompen. En zoals het evangelie voor velen nu aanstootgevend is, was het ook in de tijd van de apostel Paulus aanstootgevend. Dus er is niets nieuws onder de zon, zoals prediker ons leert. En mensen maakten de discipelen toen ook al belachelijk, omdat ze niet alleen niet geloofden dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, maar ook omdat we geloven en omdat de christenen toen geloofden dat er nog een opstanding zal plaatsvinden. Dat God de wereld op een dag rechtvaardig zal oordelen. En met alle tegenstand, met al het commentaar, schaamde Paulus zich niet voor deze boodschap. Hij schaamde zich niet voor het evangelie. Hij wilde juist snel naar Rome om dit goede nieuws aan hen die in Rome zijn te verkondigen. Nou, vorige week hebben we gezien waarom Paulus zich niet schaamde voor het evangelie. Paulus schreef dat het een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, ook voor de Griek. Nou, we hebben stilgestaan bij de kracht van God, die bovennatuurlijke, scheppende en transformerende kracht. Die soevereine en almachtige kracht. Het feit dat hij wil, hij spreekt en het is er. En we hebben gekeken naar hoe die kracht zichtbaar wordt in het evangelie. Dus wat voor werk het doet. En wat zagen we? We zagen dat het krachtig is om de zondaar te rechtvaardigen. Om de persoon die schuldig staat voor God, en dat zijn alle mensen, maar om de persoon die schuldig staat voor God door de zonde vrij te spreken van schuld en straf door het geloof in de Heer Jezus Christus. We zagen ook hoe het krachtig is om niet alleen vrij te spreken van schuld, maar ook om de persoon te verzoenen met God en vrede te brengen tussen die persoon en God. Om de relatie tussen de gelovigen en God volledig nieuw te maken. Dus de persoon die gelooft in de Heere Jezus Christus is geen vijand meer van God door de kracht van het evangelie. Nee, die persoon is nu een kind van God. En daar hebben we ook bij stilgestaan. Je gaat dus uitgenaden door het geloof van vijandige rebel tot een aangenomen en geliefd kind van God. Maar niet alleen dat. De kracht van het evangelie of de kracht in het evangelie hebben we gezien, ligt ook in het feit dat iedereen die in de Heere Jezus Christus gelooft, zekerheid heeft van verlossing en redding. De hoop die we hebben in Christus, die beschaamt niet. Want als wij, schrijft Paulus, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? En we zien de kracht van God in het evangelie ook in onze heiliging. In het werk van God in ons, waardoor we meer en meer op de Heere Jezus Christus gaan lijken. Meer de strijd aangaan tegen de zonde, omdat we de zonde ook meer gaan haten. Waarin we steeds meer gaan liefhebben zoals de Heere Jezus. Waarin we blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en ook nog eens in zelfbeheersing gaan groeien. Dat is een kracht van God. Dat is niet iets wat wij zelf kunnen bewerkstelligen. En we hebben gekeken naar de kracht van God in de verheerlijking. Die hoop waar we naar uitkijken om dit vergankelijke af te leggen en ons te bekleden met het onvergankelijke. Maar als je dit allemaal bij elkaar brengt, dan zie je dus waarom Paulus zich niet schaamde voor dit evangelie. En waarom wij ons vandaag in 2024 ook niet horen te schamen voor het evangelie. Nu, zoals ik vorige week zei, zijn versen 16 en 17 de kernversen van deze brief. Alles wat Paulus uitwerkt in de rest van de brief vloeit voort uit deze twee versen. Nou, nu hadden we deze versen samen kunnen behandelen, hè, maar we moeten echt onze tijd nemen en aandacht hieraan besteden. Want voor de mensen die al verder hebben gelezen, hè, in de brief, in het hoofdstuk, kun je zien, het gaat zwaar worden, de komende versen. Het gaat zwaar worden. En menig christenen negeren deze versen of hebben bijna een houding dat ze zich verontschuldigen voor het feit dat deze versen vanaf vers 18 in de schrift staan. Maar het ding wat we in gedachten moeten houden is dat deze versen niet op zichzelf staan. We moeten alles wat Paulus gaat schrijven zien in het licht van het evangelie van onze Heer Jezus Christus en zien in het licht van de gerechtigheid van onze God. Dus laten we vers 17 weer lezen. Heb ik hem op het scherm? Zeker. En we duiken erin. Dus vers 17. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. We lezen dus nu over de gerechtigheid van God. Dit hier kent twee lagen. Paulus heeft het over de gerechtigheid van God als in zijn eigenschap, dus hoe God is, maar ook Gods gerechtigheid in het handelen, in het rechtvaardigen van de zondaar door geloof in de Heere Jezus Christus. Dus dit gaat dan over wat God doet in het evangelie. Laten we kort stilstaan bij Gods gerechtigheid als eigenschap. Waar spreken we van als we het hierover hebben? Wat bedoelen we als we zeggen God is volledig rechtvaardig in zijn wezen? Nou, wat we daar onder andere mee zeggen is dat de Heere God de ultieme standaard is voor wat goed, recht en eerlijk is. De Heere God is de ultieme standaard voor wat goed, recht en eerlijk is. Psalm 89 vers 15 leert ons: gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht uit. En dit raakt de kern van zijn goddelijke natuur en openbaart hoe zijn karakter de standaard, de maatstaf vormt voor alles wat goed, recht en eerlijk is. En als we kijken naar Psalm 89, en zien dat de gerechtigheid en, dat gerechtigheid en recht het fundament van Gods troon zijn, dan moeten we dus begrijpen wat de psalmist bedoelt. Een troon, waar spreekt dat van? Dat is een symbool van macht, een symbool van autoriteit, een symbool van heerschappij. En dat de troon van God is gegrondvest op gerechtigheid en recht, betekent dat de hele regering van God gebaseerd is op zijn perfecte rechtvaardigheid. Alles wat God doet, broeders en zusters, alles, al zijn oordelen, alle oordelen die hij velt en alle daden die hij uitvoert, alles is volkomen rechtvaardig. Altijd. Want hij is de standaard, hij bepaalt het. Jesaja 45 vers 19 leert ons. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een duistere plaats op aarde. Ik heb tegen het nageslacht van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Ik ben de Heere die gerechtigheid spreekt, die bekend maakt wat billijk is. Het is belangrijk, broeders en zusters, om het volgende te begrijpen of te beseffen. Het besef dat God de ultieme standaard is voor gerechtigheid en dus daarmee ook voor alles wat moreel zuiver en rechtvaardig is, vormt een fundament waarop het leven van de christen rust. Deze waarheid heeft verstrekkende implicaties, dus gevolgen. Het bepaalt hoe wij naar God kijken, hoe wij naar onszelf of hoe wij onszelf begrijpen in relatie tot God en hoe wij omgaan met de vragen en uitdagingen van een wereld die hem vaak niet erkennen en zelfs vijandig tegenover hem staan. Gods gerechtigheid, belangrijk is, dat is geen eigenschap die hij bezit zoals wij een vaardigheid kunnen hebben of aanleren. Het is zijn wezen. Het is wie hij is, het is hoe hij is. Hij is in zichzelf de definitie van rechtvaardigheid. Deuteronomium 32 vers 4 leert ons als volgt. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is. Let op wat er staat. Want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Dus let op wat Mozes zegt. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Let op wat de psalmist in Psalm 19 schrijft. In Psalm 19 vers 9. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. Voor de mens is God de enige betrouwbare bron van morele waarheid. Ik weet dat de wereld daarbuiten wat anders zegt. Maar de waarheid wordt niet gevormd door wat wij vinden en door wat wij voelen. De waarheid is. Dus voor de mens is God de enige bron van morele waarheid. Zonder hem blijft het begrip van wat recht en goed is subjectief en relatief. Dat wil zeggen, voor de kinderen onder ons, zonder God als standaard bepaalt ieder mens zelf wat goed of fout is. En dat zien we ook om ons heen. Kijk naar de wereld om je heen. Een wereld wat God verwerpt, wat doen ze? Ze bepalen zelf wat goed en fout is. Maar dit heeft bijvoorbeeld ook Israël gekenmerkt. Toen zij God niet gehoorzaamden. Let op Richteren 21 vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël. Let op wat er staat. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Wat is het gevolg hiervan? Wat is het gevolg? En we gaan er de komende week gaan we er echt, we gaan het helemaal uitdiepen. Wat is het gevolg ervan wanneer mensen God vaarwel zeggen? Chaos. Complete chaos. Het creëert een samenleving waarin waarheid, rechtvaardigheid en goedheid voortdurend verschuiven. Ik kan mijn moeder spreken over de tijd dat zij mijn leeftijd had en de dingen die toen goed waren, zijn nu niet meer goed. Wat toen kuis was, is... Nee, dat doen we niet meer. En zo kunnen we iedere generatie teruggaan. En je ziet dus dat waar God wordt losgelaten, creëren we een samenleving waarin waarheid, rechtvaardigheid en goedheid voortdurend verschuiven. Welkom in Nederland. Maar God is rechtvaardig. Zijn gerechtigheid is niet zoals die van de wereld. Let op wat de psalmist schrijft over God in Psalm 119, vers 142. Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en uw wet is waarachtig. Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en uw wet is waarachtig. Nou, dit is een troost voor ons als Gods kinderen. Waarom? Want God is onafhankelijk in zijn gerechtigheid. God is niet afhankelijk van omstandigheden om rechtvaardig te zijn. Zijn gerechtigheid vloeit voort uit zijn volmaakte wezen. Dus hij is niet beperkt, hij is niet onderhevig aan menselijke beperkingen, aan partijdigheid of onrechtvaardigheid. Dit is hoopvol voor ons, broeders en zusters. Dit is hoopvol. Voor Gods kinderen betekent dit dat we een vast anker hebben in een wereld vol onrecht. Wanneer we worden geconfronteerd met situaties waarin het lijkt alsof het kwaad overheerst, en daar worden we iedere dag mee geconfronteerd. Wanneer we lijden onder onrecht of de gebrokenheid van deze wereld ervaren, kunnen we rusten in de wetenschap dat Gods gerechtigheid altijd zal zegevieren. Altijd. Hij ziet alles. Wat staat er in Psalm 9, vers 9? David schrijft: Hij zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze recht spreken. Hij zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze recht spreken. Dit betekent, broeders en zusters, dat geen enkele daad van onrecht, hoe klein, hoe groot, onopgemerkt blijft of ongestraft zal blijven. Geen enkele daad. Voor de gelovigen is dit een bron van hoop, omdat we weten dat God uiteindelijk alles recht zal zetten. Dus dat is Gods gerechtigheid in zijn wezen. En we zouden daar een hele studie aan kunnen wijzen. De Lano heeft dat op een maandag ook gedaan. Maar laten we nu ook kijken naar zijn gerechtigheid in zijn handeling. In zijn handelen. En vooral in relatie tot wat Paulus schrijft in vers 16 en 17. Dus wanneer we spreken over Gods gerechtigheid in zijn handelen, verwijzen we naar de wijze waarop zijn wezen zich uit in wat hij doet. En dit is iets waar we echt goed naar moeten kijken. Dit betekent namelijk veel voor allen die zichzelf christen noemen. Wanneer we spreken over Gods gerechtigheid in zijn handelen, wordt duidelijk dat zijn daden altijd een volmaakte weerspiegeling zijn van zijn wezen. Dus nogmaals, God handelt rechtvaardig omdat hij rechtvaardig is. Wat hij doet vloeit voort uit wie hij is. Er is bij God nooit een ongelijkheid of er is nooit een verschil tussen zijn karakter en zijn handelen. Dat is er niet. Alles wat hij doet, of het nu scheppen, oordelen, redden of zegenen is, draagt als het ware de stempel van zijn heilige en rechtvaardige natuur. Alles. Maar deze verbinding tussen zijn zijn en doen wordt in Christus ook de roeping van zijn volk. En daar moeten we even kort over uitweiden. Kijk, omdat wij door geloof in de Heere Jezus Christus gerechtvaardigd zijn, worden we automatisch opgeroepen om te leven in overeenstemming met die nieuwe identiteit. Dit is zo cruciaal. En ik weet niet hoe vaak ik hierop terugkom. Soms klink ik net een platenspeler die kapot is en die zich blijft herhalen. Maar we moeten dit echt begrijpen. Zoals de vrucht aan een boom laat zien wat voor boom het is, zo moet ons leven in Christus getuigen van de gerechtigheid die God ons geschonken heeft. En ik hoop dat we hier niet moedeloos van worden. En soms, weet je, we horen de vrome praat, maar het handelen laat niet zien wat er beleden wordt. Hè? Hoe vaak? We belijden met vreugde dat God geduldig is. Zoals de schrift ook getuigt. De Heer is barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Halleluja, prijs de Heer. Ja, amen. Maar hoe vaak reageren wij met ongeduld in onze dagelijkse interacties? Hoe vaak zijn we snel geïrriteerd door de tekortkomingen van anderen? We prijzen God dat Hij onze zonden vergeeft en juichen over het offer van de Heere Jezus Christus dat onze schuld heeft weggedragen, maar tegelijkertijd koesteren we wrok tegen anderen. We weigeren te vergeven en we laten ons hart verharden door bitterheid. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar jullie weten, hè, ik moet de tijd nemen om voor te bereiden. En wanneer ik dan stilsta bij dit soort onderwerpen, letterlijk bij dit soort onderwerpen, echt bij Gods wezen, bij zijn handelen, dan komt het diep binnen. Dan komt het diep binnen, want je wordt geconfronteerd met hem. Met wie hij is. En vergeet welke discussie dan over doctrine dan ook. Hier wordt theorie praktijk. Hier wordt theologie aanbidding in geest en waarheid. Nee, want theologie moet meer worden dan een verzameling van doctrine. Dit wordt een ontmoeting met de levende God die ons roept tot ontzag, tot eerbied en tot vreugde in hem. Hier in de waarheid van wie hij is worden we niet slechts uitgenodigd om te leren, maar om waarlijk te leven, broeders en zusters. Om hem te eren in ons denken, in ons spreken, in ons doen. En dit is waarom Gods gerechtigheid, niet alleen in zijn wezen, maar ook in zijn handelen, zo een diepe troost moet zijn, maar ook een oproep, een bemoediging, een aansporing moet zijn voor hoe wij leven als christenen. Maar het is een troost, omdat zijn gerechtigheid een vast fundament is. Hij zal dus ook nooit onrechtvaardig zijn. Ook in onze tekortkomingen. Ja, wanneer hij zegt dat hij ons rechtvaardig verklaart door het geloof in de Here, dan is dat niet afhankelijk van hoe wij zijn. Dan is het afhankelijk van het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En misschien denk je, ja, maar weet je, dit herhalen we vanaf het begin van de serie. In de wapenrusting hebben we hierbij stilgestaan. 1 Petrus hebben we hierbij stilgestaan. Het ding is, de schrift hamert hier continu op. Continu op. Ja, kijk, er zijn gemeenten die blijven stilstaan bij, oh, je bent gerechtvaardigd, oh, je bent gered, oh, halleluja, laten we allemaal op een roze wolk zweven. Maar dat is het niet. Dat is niet wat de schrift ons leert. Er vloeit wat daaruit voort. Ik wil jullie met een paar versen gaan bombarderen. Het zijn een paar stukken. Romeinen 3, als jullie in jullie Bijbels daar naartoe gaan. Romeinen 3, daar lezen we vanaf vers 21 tot en met 28. En dan gaan we zien waarom Gods gerechtigheid in zijn handelen, waarom dit zo groot is, maar waarom het ons ook hoort te drijven tot een leven in overeenstemming met die gerechtigheid. Paulus schrijft: Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf, let op, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Ga nu verder naar Efeze 2. Efeze 2, dan lezen we daar vanaf vers 1 tot en met 9. Wat schrijft Paulus daar? Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Als je nu naar Titus 3 gaat, Titus 3, vers 3 tot en met 8. Titus 3, vanaf vers 3 tot en met 8. Wat schrijft Paulus daar? Hij schrijft: want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op de grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Dus let goed op wat Paulus daar aan het einde schrijft. Dit alles wat we hebben gelezen, dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Aan wie? Aan hen die geloven. Dus opdat zij die in God geloven, dit is wat het met ons hoort te doen. Opdat zij die in God geloven ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Dat is wat dit met ons hoort te doen. En je ziet dus deze herhalingen in de schrift zijn geen bijzaak. Ze zijn een bewuste herinnering aan Gods kinderen. We hebben deze waarheid keer op keer nodig omdat wij van nature geneigd zijn te vergeten dat onze redding volledig afhankelijk is van God. En niet alleen dat, we vergeten gewoon heel snel. Wie van ons kan nog de hele serie van de wapenrusting herinneren? Je moet teruggaan en terugluisteren. Dus we hebben deze herinneringen nodig. Daarom is het dus ook de kracht van God, want Gods gerechtigheid wordt daarin geopenbaard, schrijft Paulus. Laten we dus teruggaan naar vers 17. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. De term geopenbaard benadrukt dat deze gerechtigheid in het evangelie wordt onthuld en niet door de mens kan worden ontdekt. En het woord suggereert een actieve, voortdurende onthulling. Dus het evangelie maakt Gods rechtvaardige handelen zichtbaar. Hoe? Door de zonde te straffen in Christus blijft God rechtvaardig, zelfs als hij de zondaar rechtvaardigt. Dus dit is niet dit. Dit is niet een rechter die iemand die schuldig is zomaar laat vrijgaan. Nee, er is betaald. Die straf is voldaan. Dat is er gebeurd. En het idee dat God rechtvaardig blijft terwijl hij de zondaar rechtvaardigt door Christus is één, een diepe waarheid, maar ook een struikelblok voor velen. Want in het hoofd van mensen ontstaat kortsluiting. Want hoe kan een volmaakt rechtvaardige God die geen enkele zonde kan tolereren, een schuldige zondaar rechtvaardig verklaren zonder zijn eigen rechtvaardigheid te schenden? Kijk, mijn vraag is nooit: hoe kan God mensen naar de hel sturen? Mijn vraag is altijd: hoe rechtvaardigt hij überhaupt mensen? Dat is de correcte vraag. En de moeilijkheid die mensen vaak ervaren met deze waarheid komt voort uit het menselijk verlangen om God naar eigen beeld te begrijpen. Sommigen willen dat God simpelweg zonde over het hoofd ziet en vergeeft zonder straf. Anderen kunnen niet bevatten hoe Christus, die volmaakt heilig is, de straf voor zonde op zich kon nemen. De ander vindt God weer onrechtvaardig omdat de Vader zijn eigen zoon heeft verbrijzeld en zijn welbehagen daarin heeft gevonden. Dus wat doen we? Dan maken we een God naar ons eigen beeld. Dat is direct het breken van het eerste gebod. We maken een afgod. Maar versen die we dienen op te slaan in onze harten, om deze vraag te beantwoorden, Paulus geeft zo'n prachtig antwoord hierop. 2 Korinthe 5 vers 21. Sla deze op in je hart. Want hem die geen zonde gekend heeft, dat is Christus, heeft hij, de Vader, voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is het antwoord. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is hoe de gerechtigheid van God wordt geopenbaard. Of hoe Johannes het ook zo prachtig schrijft. In 1 Johannes 4 vers 9 en 10. De liefde van God. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. De rechtvaardiging van de zondaar door Christus laat zien dat God niet slechts een morele wetgever is, die rechtvaardigheid handhaaft, maar ook een liefdevolle vader die bereid is om de hoogste prijs te betalen om zijn kinderen te redden. Het kruis is de plaats waar deze twee aspecten van Gods karakter, zijn rechtvaardigheid en zijn liefde, samenkomen. Hier wordt de zonde niet geminimaliseerd, maar volledig erkend en gestraft. En tegelijkertijd wordt de genade van God geopenbaar doordat hij zelf de straf draagt die wij verdienden. Ik zeg altijd, als je wilt weten hoe erg God de zonde haat, kijk naar het kruis waar hij zijn eigen zoon gaf. Maar als je ook wil weten hoe lief God je had en heeft, kijk naar het kruis waar hij zijn eigen zoon gaf. Het kruis openbaart een aspect van Gods gerechtigheid dat verder reikt dan alleen zijn toorn tegen de zonde. Het toont ook zijn trouw aan zijn belofte van redding door geloof. En dit is zo cruciaal hierin, geloof. Want wat schrijft Paulus verder? Hij schrijft, de gerechtigheid wordt geopenbaard, wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof. Wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, wanneer we de hele schrift in acht nemen, benadrukt Paulus hiermee de rol van geloof in het evangelie uitlegt. Het is als het ware een onthulling, een toepassing van geloof in het leven van de gelovigen van begin tot eind. Dus Paulus laat zien hoe geloof de sleutel is tot rechtvaardiging, hoe het de sleutel is tot heiliging en de dagelijkse wandel met God. Waarbij het dus niet beperkt blijft tot een eenmalige gebeurtenis, maar een voortdurend proces is dat zich verdiept door de tijd heen. Dus geloof is niet iets statisch. Het groeit naarmate wij als discipelen groeien in de kennis van en genade van onze Heer. En wat Paulus doet, hij zuigt dit niet uit zijn duim, dit is geen Nieuw Testamentisch verzinsel. Paulus maakt heel duidelijk, want hij citeert er gelijk achter wat Habakkuk heeft geschreven. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En geloof het of niet, je hebt veel mensen, belijdende christenen, die deze doctrine toeschrijven aan Paulus. Dat dit letterlijk in het Nieuwe Testament is ontstaan. Volgens hen is het Paulus die kwam met zaligmaking is uit genade door het geloof. Niets is minder waar. Je ziet dat Paulus hier citeert wat er geschreven is. En in de context van Habakkuk was deze uitspraak een boodschap van hoop en trouw aan een volk dat zich in moeilijke omstandigheden bevond. Dus Habakkuk, hij worstelde met de vraag hoe God rechtvaardig kon blijven, terwijl het kwaad leek zegen te vieren. En het antwoord dat God gaf was een oproep tot vertrouwen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, zal door het geloof leven. Niet door zicht, niet door menselijke zekerheid, maar door het geloof. En dit fundament van het vertrouwen, en we gaan in hoofdstuk 4 gaan we daar uitgebreid bij stilstaan wanneer Abraham als voorbeeld wordt gebruikt. Maar dit is de basis voor rechtvaardigheid en leven. En dit was er al in het Oude Testament. Dus nogmaals, dit is niet verzonnen door Paulus. Maar wat doet hij? Paulus gebruikt dit citaat om te laten zien dat rechtvaardiging door het geloof altijd Gods plan is geweest. Paulus bouwt op dit oud-testamentisch fundament door te laten zien hoe de Heere Jezus Christus de volledige openbaring en vervulling is van Gods gerechtigheid. En dit maakt juist duidelijk dat de boodschap van Paulus niet losstaat van de schrift, maar dat het juist volledig in overeenstemming is met de schrift. Dus geloof. Uit geloof tot geloof. En ook voor de kinderen onder ons. Dit is belangrijk om te begrijpen. Want het woord, wat het woord van God bedoelt met geloof. Het begrip geloof, zoals Gods woord dat leert, kinderen ook, is veel meer dan instemmen of bevestigen. Dus het eens zijn met feiten of een eenmalige gebeurtenis van overtuiging. De schrift leert dat geloof niet alleen het verstand, dus ons denken, maar ook de wil van een persoon omvat. Geloof is niet iets wat je eenmalig doet. Het definieert wie je bent en hoe je leeft. Maar we gaan niet ontkennen, we gaan niet ontkennen dat om te geloven, we kennis en waarheid nodig hebben. Dat gaan we niet ontkennen. Je hebt kennis van de waarheid nodig. Paulus schrijft ook in Romeinen 10, vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus er moet een begrip zijn. Er moet een begrip zijn van wie God is en wat hij heeft gedaan zoals staat in de schrift. Dit omvat het erkennen van het feit zoals Gods heiligheid, de zonde van de mens en de verzoening die wordt geboden in de Heere Jezus Christus. Maar daar kan het niet bij blijven. Hiervan krijg je zaken, als we het hierbij laten, dat iemand ooit in zijn verleden heeft gezegd dat hij of zij in de Heere Jezus geloofde. Dat hij of zij weet dat hij of zij een zondaar was, maar het leven blijft exact hetzelfde. En mensen denken dus ook dat die mensen dan zalig zijn. Vergeet niet wat Jacobus schrijft. U gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Met andere woorden zegt Jacobus dit. In onze tijd zouden we kunnen zeggen, je gelooft dat de Heere Jezus de Zoon van God is. Je gelooft dat hij gestorven is en opgewekt is op de derde dag. Je gelooft dat hij je zonde vergeeft. Mooi, gefeliciteerd. Ook de demonen geloven dat. Zelfs de demonen weten wie God is en erkennen zijn macht. Maar dat brengt hen geen redding. Echt geloof brengt een verandering teweeg in je leven. We zien in de evangelie vaak hoe mensen bezeten door demonen erkenden wie de Heere Jezus Christus was. Ze erkenden hem, maar ze geloofden niet in hem. Ze bekeerden zich niet. Dus echt geloof brengt een verandering teweeg in je leven. Het raakt je hart, het beïnvloedt je keuzes en het leidt tot gehoorzaamheid aan God. Dit is het ding wat we moeten begrijpen. Geloof in Gods woord wordt nooit neergezet als iets passiefs. Het leidt altijd tot actie. Want in de schrift wordt geloof gepaard met gehoorzaamheid. Als we geloven dat de Heere Jezus Christus onze heiland, onze middelaar, onze zaligmaker is, dan kunnen we bijvoorbeeld niets anders dan ook de schriften vertrouwen die hij ons heeft gegeven. En daar zie je dat het vaak misgaat in veel denominaties of bij veel belijdende christenen. Oh nee, de Heere Jezus, die wil ik. Het woord van God hoef ik niet. Dat bestaat dus niet. Dat fenomeen bestaat niet in Gods woord. De Heere Jezus zelf zei dat de schriften van hem getuigen. Ze openbaren niet alleen wie hij is, maar ook hoe we als verloste mensen in deze wereld horen te leven. Dus geloof dat niet verder reikt dan, belijdenis, is incompleet. Echt geloof leidt ons tot gehoorzaamheid aan alles wat God heeft geopenbaard. Dus die twee zijn onlosmakelijk verbonden aan elkaar, omdat ze voortkomen uit hetzelfde vertrouwen. Wanneer iemand werkelijk gelooft dat God goed en trouw is, zal die persoon zijn geboden opvolgen, omdat de persoon die heeft gesproken, de God die heeft gesproken, goed en trouw is. En het leven van een gelovige wordt dan gekenmerkt door voortdurend vertrouwen, zelfs te midden van onzekerheid. En dit is waarom Galaten 2 vers 20, dit is waarom dit zo diepgaand is. Paulus schrijft daar: ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En zover ik nu in het vlees leef, hoe leeft Paulus? Leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus wat zegt Paulus over zichzelf, maar wat zegt hij eigenlijk over iedere gelovige? Hoe uit dat zich? Wat gebeurt er? Ik ben met Christus gekruisigd. Wat betekent dit? Dat het oude leven van zonde, zelfgerichtheid en onafhankelijkheid van God gestorven is aan dat kruis met Christus. Dat is wat dat betekent. In Christus is er een volledige breuk met de macht van de zonde en de wereldse verlangens die ons leven eerst beheersten. We zeggen hier niet mee dat er geen verlangens kunnen komen die niet goed zijn. We hebben het over de verlangens die je beheersten, die je kenmerkten. Dus het kruis is de plaats waar niet alleen vergeving ontvangen wordt, maar waar we ook bevrijd worden van de slavernij van de zonde. Hij schrijft niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dus het nieuwe leven van de gelovige wordt nu gekenmerkt door de aanwezigheid van Christus in ons. Dit is geen slechts externe navolging van de Heere Jezus, maar een innerlijke transformatie waarbij zijn geest ons leven leidt. Christus in ons betekent dat onze kracht, wijsheid en rechtvaardigheid niet van onszelf komen, maar van Hem. Het is zijn leven dat zichtbaar hoort te worden in ons gedrag, in onze keuzes, in onze onderlinge relaties. En dan zegt hij, voor zover ik nu leef, of voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dus hoewel we nog in een gebroken wereld leven, is ons leven niet gebaseerd op zichtbare zekerheid of eigen inspanningen. Het is een leven dat volledig vertrouwt op God, de Zoon van God. En de kern van ons geloof, wat we zien in die mij heeft liefgehad en zichzelf niet voor mij, en die zichzelf voor mij heeft overgegeven, de kern van ons geloof en onze gehoorzaamheid is niet een plicht, maar liefde. Het is de liefde van Christus bewezen in zijn offer aan het kruis, wat ons hart verandert en ons drijft om hem na te volgen. Wanneer we beseffen dat hij zichzelf vrijwillig voor ons heeft gegeven, wordt gehoorzaamheid een vreugdevolle reactie op die liefde. En hoe hangt dit dan samen met Romeinen 1, 17? Hoe komt dit samen? Het komt samen in het wonderlijke feit dat de gerechtigheid van God wordt geopenbaard door geloof, en dat dit geloof ons hele leven doordringt. We zien dat de gerechtigheid van God niet alleen iets is wat ons rechtvaardigt, maar ook de basis is van hoe wij verder leven. Gerechtigheid en geloof zijn onlosmakelijk verbonden. De gerechtigheid van God is niet beperkt tot ons verleden, tot het moment van onze bekering, maar blijft ons huidige en toekomstige leven in Christus vormen. Het is door deze gerechtigheid dat we niet alleen gered worden, maar ook dagelijks wandelen in gehoorzaamheid en vertrouwen. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit is het voortdurende leven. En dit geloof is de brug tussen de gerechtigheid van God en ons dagelijks leven. Het is niet onze eigen gerechtigheid, maar zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid die ons vernieuwt, wat ons leidt. Het stelt ons in staat om te leven zoals hij dat wil. En niet om zijn liefde te verdienen, maar als een weerspiegeling van zijn liefde die ons al in Christus Jezus gegeven is. En laat het ons bemoedigen, om af te sluiten, broeders en zusters. Laat het ons vreugde geven, want de gerechtigheid van God is volledig door Christus vervuld en aan ons als zijn kinderen geschonken. Het is geworteld in zijn volmaakte liefde. Het is geworteld in zijn trouw. Omdat we gerechtvaardigd zijn door het geloof, leven we nu, althans we horen te leven, vanuit die zekerheid dat we bevrijd zijn van de macht van de zonde en in de vrijheid van zijn genade. En laat dit ons dus aansporen om met vertrouwen te wandelen, wetend dat hij ons de kracht geeft, dat hij ons de genade geeft om te gehoorzamen en ons leven te leiden tot eer en glorie van zijn naam. Amen. Laten we bidden. Rechtvaardige God, geprezen zijt uw naam, Heer, want u bent rechtvaardig, Heer. Uw gerechtigheid is geopenbaard. Wat een kracht, Heer, zien we in en door het evangelie heen. We danken u hiervoor. Vader, we bidden, we vragen, Heer, dat dit zichtbaar mag zijn in ons eigen leven. Dat dit ons troost, dat dit ons bemoedigt, dat het ons aanspoort. Maar dat het ons ook Toerust hier om te leven zoals u dat wil. Om uw rechtvaardigheid te weerspiegelen in ons leven als individuen, maar ook als gemeente samen. In hoe we onderling met elkaar omgaan. Hoe we elkaar aansporen, hoe we elkaar vermanen. Hoe we elkaar discipelen, Heer. Dat uw gerechtigheid daarin zichtbaar mag zijn. En we bidden voor de verloren wereld ook om ons heen, Heer. Zij die u op de klaagbank zetten. Die beweren dat u niet rechtvaardig bent. Maar waarin we zien in uw woord, Heer. Uw wegen zijn een en al recht. U bent waarheid en geen onrecht. U doet de waarheid en geen onrecht. En wij bidden, Heer, dat de ogen van mensen geopend mogen worden. En dat zij zich in eerbiedig ontzag voor u zullen neerbuigen. Want u bent zeer te loven en zeer te prijzen, Heer. We bidden en we vragen enkel en alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen.